We luisteren eerst naar Gods heilig woord en lezen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 61.
De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Een mooi hoofdstuk van de kernhoofdstukken uit de profeet Jesaja. Hetzelfde hoofdstuk wat de Heer Jezus ook gelezen heeft in de synagoge van Nazareth, waar hij opgegroeid was toen hij op de preekstoel stond. Kies er maar één zin uit het mooie gedeelte van dit hoofdstuk. En dat is het wat we lezen in 2 vers 2. Vers 2a, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar willen we met Gods hulp een ogenblik bij stilstaan. Volgende week, geliefde gemeente, gaat het zogenaamde kerkelijke jaar in. Dat is een traditie geworden in de loop van de vele eeuwen dat de christelijke kerk mag bestaan, 20 eeuwen. Is het daar het een en ander gegroeid? Kunnen het niet met alle dingen van die traditie eens zijn? Omdat de Roomse kerk ook nogal een lange tijd een dikke vinger in de pap heeft gehad. En werd het kerkelijke jaar aangevuld en opgevuld met heilige dagen en zo. Maar het is een oorspronkelijke goede gewoonte. Eerst had je in het begin van de christelijke kerk de paascyclus. Dat was eigenlijk wel het centrum. De Heer Jezus die was opgestaan, daar moest alle aandacht aan worden gegeven in de prediking terecht. Maar dan ook aan het lijden dat eraan vooraf ging. Aan de vruchten van zijn werk, zijn hemelvaart. En zeker ook de Pinksterdagen. En zo kreeg je een zogenaamde paascyclus. Later werd het aangevuld met wat we dan kunnen noemen een kerstcyclus. En dat is eigenlijk wel een beetje Rooms of een beetje veel. Heeft ook wel Joodse wortels. De Joden hadden in de winter een winterfeest, een lichtjesfeest. Wij doen het licht ook aan in het donker. Je kunt er ook wat moois van maken, een lichtjesfeest. De gedachte is ontstaan dat we dan ook de geboorte van de heiland kunnen vieren. Wel met Pasen, het Pascha en Pinksteren en al die data kunnen we dan wel mee eens zijn. Maar of de Heer Jezus op 25 december geboren is, dat weten we niet. Maar het kan natuurlijk geen kwaad. Er zijn mensen, kerken die zeggen, nou wij houden met de kerst geen kerstpreek. Want we weten helemaal niet zeker of hij toen wel geboren is. Maar dat vind ik ook weer een beetje onzin, vindt u niet? De komst van de Heer Jezus mag toch ook wel herdacht worden. En daar kunnen we toch een dag voor uittrekken. Zoals een tweede kerstdag en een tweede paasdag en een tweede pinksterdag is er ook weer bijgekomen. Ja, er is op zichzelf niets op tegen, dacht ik zo. Want Israël vierde ook zijn feestdagen. Hè? En je moest er naartoe. Je moest de 4 dagen vieren. Viert u 4 dagen. Stond de doodstraf op als je het niet deed. Ja, zo was het ook weer. Je moest naar de grote feesten. Paasfeest. Pascha. Pinksterfeest. Ja, moest ook. De Yom Kippur, de grote verzoendag. Ja, dat was een hele grote en belangrijke dag. En zo heeft ook het kerkelijk jaar zoals wij dat kennen dan wel wat wortels ook in het Jodendom. En die hebben ook heel veel feesten ook. Hè. Getal 7 is ook heel belangrijk. Elke 7e dag geeft de Heer een feestdag. Nou, dat heeft hij bij ons, doet hij bij ons ook. Elke week een feestdag. De dienst des Heeren is helemaal niet krap of eng of zwaar of naar. Elke week een feestdag. Waarop het evangelie gebracht mag worden. Daar zorgt de Heer het dus zelf voor. Hè? Ja, maar goed. Afgezien daarvan, het is goed dat wij het kerkelijke jaar hebben. Wij hebben dan eerst kerst, maar daar gaan dus 4 zondagen advent aan vooraf. Ja, dat heeft ook weer een betekenis, 4. Maar goed, niet zo belangrijk. Niet zo belangrijk. 4 adventszondagen. Want aan de komst van de Heer gaat natuurlijk een tijd vooraf. De tijd van de verwachting. Het is mooi om dat ook te herdenken in het kerkelijke jaar. Dan kerst en na kerst dan de lijdenstijd van de Heer Jezus. Zijn opstanding, zijn hemelvaart en Pinksteren. We noemen het een jaar, maar het is het helemaal niet. Want met de Pinksteren is het dan voorbij. Dan is het kerkelijke jaar. Dus om. En dan krijg je de hele tijd niks. Het is goed omdat het kerkelijke jaar een beetje structuur geeft hier in je verstand. Structuur wat betreft het werk en de persoon van de Heer Jezus. Want het gaat natuurlijk niet zomaar om een traditie, om gewoonten. Dan hebben we kerst en dan Pasen. Maar het gaat om de persoon van de zaligmaker, die op aarde gekomen is, die hier een werk gedaan heeft, dat werk volbracht is, en daar naar de hemel is gegaan, en daar op zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Aandacht voor hem, die de weg en de waarheid en het leven is. De Heer Jezus Christus, die gekomen is naar luid der beloften, aan de voorvaderen geschiet, zei de oude Zacharias. En het heeft wel een tijd geduurd, ja. Onze eerste ouders kregen die belofte al. Het heeft heel lang geduurd. Waarom? Dat weet God. Dat weten wij niet. God weet dat wel. Het duurt nou weer heel lang, zo'n 2000 jaar. Voordat de Heer Jezus terugkomt, misschien duurt het nog wel langer, dat weten we niet. Weet God alleen. Daar moet je aan overgeven. Hè? Wij weten eigenlijk niks. Ja, we weten toch wel heel veel. Namelijk dat wij leven in het heden. In het heden. Ja, zegt u, ja, dat is duidelijk. Ja, is dat u duidelijk geworden dat we leven in het heden der genade? In de dag der zaligheid? En daarom willen we stilstaan bij een uitdrukking van de Heer Jezus zelf in Jesaja 61... waarin heel veel mooie dingen van hem gezegd wordt. Op wie de geest des Heren Heren is. De geest des Heren Heren is op mij, omdat de Heere God, zijn Vader, mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Ja, dat zijn allemaal uitdrukkingen van het heerlijk werk van de Heer Jezus, waarover we mogen nadenken en dat wij dan ook de blijde boodschap, de goede tijding noemen, het evangelie. Maar dan zegt hij verder om ook uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En in verband met het kerkelijke jaar wilde ik dan daar een streep onder zetten, onder die uitdrukking. En daar een ogenblik met u over nadenken. Het jaar van het welbehagen des Heren, en dat wordt uitgeroepen. We gaan erop letten, door wie wordt dat uitgeroepen? Wat roept hij uit? Dat is het tweede. En wie worden er geroepen? Wat is de boodschap, gaat hij roepen, maar ook tot wie? Ja, tot ons komt het dan. Maar het gaat eerst om degene die dit roept. Dat is het eerste, dat komt vooraan. Wie roept uit het aangename jaar des Heren? Het verband is duidelijk. Dat is nu de beloofde. Hij wordt gezonden om uit te roepen, om te preken, zegt Lucas, waar deze tekst ook wordt aangehaald. Uitroepen, dat is preken. Preken is dus niet een beetje mompelen. Nee. Of iets oplezen. Preken, dat is roepen, hè. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Preken is roepen. En wie is dan degene die roept? Wie is dan degene die preekt? Wel, dat is de Heere Jezus. Ja, en hij is daartoe geroepen door de Vader. En daarom om de Geest ook ontvangen, opdat zijn werk niet te vergeefs zou zijn. Want ons werk, wij doen wel eens dingen voor niks, te vergeefs, dat zal met de zaligmaker niet gebeuren. Nee. Want de geest van de Heere, Heere is op hem. Hij is gezalfd. En wij worden gezalfd en koningen werden gezalfd en wij krijgen de Heilige Geest omdat wij die echt nodig hebben. Maar hier betekent het dit, hij zal tot zijn werk in staat gesteld worden, niet alleen, maar ook slagen. Werkelijk slagen. Hij zal niet te vergeefs op aarde komen. Hij zal niet te vergeefs spreken. En als het goed is, is dat ook uw gebed geweest voor vandaag. Dat u niet te vergeefs hier in de kerk zit. Maar dat het vrucht zal mogen dragen. Door de Heilige Geest. En dan mag u pleiten op deze belofte. De Geest des Heren, Heren is op mij. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar zit ook blijdschap in. U voelt de blijdschap hierin, hè? De Heere Jezus is verblijd dat hij dit mag zeggen. Ja, kent u de Heere Jezus een beetje? Hij is verblijd dat hij met die boodschap kan komen. Het verheugt hem. Het heeft zijn hele hart om dit uit te roepen. Dat hij daarvoor afgezonderd is door God de Vader, daar is hij zo verblijd over. Hij doet niets liever dan dit. Uitroepen het jaar van Gods welbehagen. En dat doet hij nog. Dat heeft hij hier op aarde gedaan. Hij doet het ook vandaag nog. Christus komt in blijdschap tot een verloren mensenkind. Tot een wereld gevallen in nood. Hij is verblijd, want hij heeft een heerlijke boodschap. En dat zijn blijdschap dan ook ons mag aansteken en ook blijdschap in onze harten zou mogen geven. Hij roept, want er is ook een hele belangrijke boodschap. En daarom staat er om uit te roepen. Er wordt wat geroepen en wat gepraat en geschreeuwd in de wereld. De kranten staan er elke dag weer vol van. Wat mensen vinden en wat mensen moeten naar buiten brengen en naar voren brengen. Wat ze denken, wat hun wijsheid is. Maar och, er is eigenlijk maar één ding erg belangrijk. En dat wordt door de zaligmaker uitgeroepen. Verkondigd, gepredikt. Het betekent ook dit, dat als we naar die stem niet luisteren, dat ons het leven zal kosten. Ja, dat is ook weer zo. Je kunt die boodschap naast je neerleggen en eigenlijk ook weer niet, want dat kost je het leven. Als je hier geen acht op slaat, de apostel van de Hebreeën die zegt, oh, als je toch op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Maar ja, wat is een mens, hè? Dat is een mens. U kan zelfs die heerlijkste boodschap naast zich neerleggen. Met allerlei bezwaren komen. Bedenkingen. Ja, maars, daar zijn we heel goed in. Ja, maars, hè? Ja, daar zijn we heel goed in. Dan antwoorden wij op de preek, maar dan niet zoals het moet. Niet met geloof, niet te vervallen, niet die boodschap ontvangen, maar een beetje verdacht ernaar kijken. En ja, kan dat nou wel en is dat ook wel voor mij? Ja, dat gebeurt wel. En het is een boodschap voor zondaren. Dat moet u maar in uw oren knopen. En als u dat bent, dan weet u dus voor wie die boodschap is. Daar hebben we het dan nog wel over. Maar de Heer Jezus heeft er nou vreugde in om die boodschap aan zondaren te brengen. En daarom heeft het hem altijd zo verdriet gedaan als hij een fariseer tegenkwam. Ja, die hadden altijd wat te zeggen. Ja, maar en zo, die hadden hun eigen gedachten. En daar letten ze dan op en daar leefden ze naar. En daarom sloeg de boodschap van de Heer Jezus niet aan. Wat heeft dat er een verdriet gedaan, hè? Geliefde gemeente, jong en oud, hier of thuis, doet de Heer Jezus geen verdriet. Doe hem geen verdriet. Hij heeft zo'n mooie boodschap. En hij meent het ook. Hij zegt niet zomaar wat. Maar hij is ook gewillig om hetgeen hij voorstelt u ook werkelijk te geven. Maar dan in de weg van het geloof. Het geloof, het bukken voor hem, het buigen voor hem. Er is nog meer. Als het gaat over wie roept er. Achter de Heer Jezus moet u altijd zijn Vader zien. God de Vader. Dat maakt het nog wonderlijker, nog heerlijker. God zelf komt. Hij, de Allerhoogste, de eeuwige God, tegen wie wij gezondigd hebben. Wiens heilige wet we overtreden hebben. Die wij de rug toe hebben gekeerd. Wij met ons Juda's bestaan. Verloren zonen en verloren dochteren die de eigen weg gaan. En van de Heere niet willen weten. En God is zo machtig, hij kan dat ongeloof en die onwilligheid bestraffen. Er was zomaar dood. Hè, van vanmorgen, die jonge man nog, misschien 17, 18 jaar. Onan viel ook zomaar dood. Ja, dan zeggen we hartstilstand of zo, hè. Ja, we hebben daar een verklaring voor. En mankeerde misschien toch nog wat. Nee, het was een straf van God, hè. Ja, tegen God opstaan, dat is heel gevaarlijk. Zeker tegen een goed en goeddoend God. Dat is heel gevaarlijk. Niet doen. Vallen voor hem. Horen naar zijn stem. Zien dat hij het meent. Geloven. Dat hij echt is wie hij zegt te zijn. Dat is ook zo mooi om dat te beseffen. Dat maakt het leven ruim en geeft lucht en licht van binnen. Als je ziet dat God het is, God de Vader. Daar begint ook de Hebreeën apostel mee. Kijk maar naar de brieven van Paulus. Jongelui, wat is het eerste woord altijd in die brieven van Paulus? Het eerste woord, waar begint hij altijd mee? Ja, Paulus. Het was de gewoonte, hij stelde zichzelf dan voor. Het eerste woord in een brief was altijd Paulus en er kwam wat achteraan. Moet je het brief van de Hebreeën lezen, het eerste woord daar. We weten niet wie de auteur is, we denken wel Paulus, maar het staat er niet. Er staat dan iets anders, God staat daar, zo begint de Hebreeënbrief, God. God, voormaals, op velerlei wijze, tot ons gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen, het jaar van het welbehagen waarin we nu dan leven, tot ons gesproken door de Zoon. God spreekt en hij doet het door de Zoon. Ja, waarom? Ja, waarom doet hij dat? Hij zendt zijn Zoon. En die Zoon die zal het evangelie verkondigen. Ja, maar wat is dan precies het evangelie? Dat is onze tweede gedachte. Wat roept hij dan? Wel nu, hij roept uit het jaar van het welbehagen. Daar heeft de Heer Jezus het over. Dat is de opdracht die God hem gegeven heeft. Dat is de preek die hij houdt. Hij heeft het over het welbehagen. Dat is een heel mooi woord, hè? Vindt u niet? Wat het precies betekent? Ja, iets heel moois. Het is iets in God, iets van God. Wat hem beweegt om zondaren genadig te zijn. Er klopt een hart achter van een God die mij moest straffen vanwege de zonde. En die recht heeft op mijn dood. Maar lust heeft in mijn leven. Dat is welbehagen. En heb ik er maar twee woorden van gezegd. Je kunt er wel duizend woorden van zeggen. Daar ligt zo'n diepte in. Of hoogte zoals u wilt. Ja, het welbehagen van de Heere. En dat mag hij nu prediken, de Zoon. En vanmorgen hoorden we, daarom is hij die God was en God bleef ook mens geworden. Met een opdracht, een heerlijke opdracht. Namelijk om dat welbehagen van de Heere, zijn Vader, te laten zien. In zijn weg die hij ging. Vanmorgen hebben we het gehad over die tola dood. Dat is de geschiedenis die God schrijft. Hij gaat ergens naartoe. Hè? Waar gaat hij met zijn Zoon naartoe? Wat is de weg van zijn Zoon als hij hier op aarde komt? Wat is de weg die hij dus van God moet gaan? Die God hem wijst. Dat is deze weg, dat hij tot zonde gemaakt zal worden en het offerlam zal zijn, dat zal boeten vanwege de schuld die op ons ligt. Daar heb je weer een aspect van welbehagen. God wil de zonde straffen en dat moet hij krachtens zijn wezen, anders zou hij geen God zijn. Hij moet dat, omdat hij heilig is en rechtvaardig en de zonde niet kan zien. Er moet afrekening komen, het moet verrekend worden, die schuld moet weg. Het is God, ja. En je kunt God ook daarom lief krijgen, hè? Ja, je kunt hem ook daarom lief krijgen, omdat hij het recht lief heeft. Het komt ook in Jesaja 61 voor. Ik, de Heer, heb het recht lief. Het gaat over het welbehagen en dat betekent dit, dat hij de zonde wel gestraft heeft, maar dan aan zijn Zoon. Ja, dat noemen we dus welbehagen. Dat is dus zijn behagen, zijn wil. Dat heeft hij zich nu voorgenomen. Dat is nu wat hij zich in de nooit begonnen eeuwigheid heeft voorgenomen. Om de zonde van de mensheid te straffen. Maar dan aan een ander. U begrijpt wel dat u het welbehagen nooit zult begrijpen. U zult het nooit doorgronden. Wij zien het, zongen we net, we zongen het niet, maar dat was die psalm dan. Maar we zien het, maar doorgronden het niet. Hè? Nee, we doorgronden het niet. Zullen we nooit doorgronden. Jesaja 53 zegt het zo. Het behaagde de Heere Jezus te verbrijzelen. En bij dat woordje behagen moet u dus denken aan het welbehagen. En niet aan een jongen die een welbehagen heeft om meisjes te plagen. Dat is gewoon een beetje spelen, gemeen. Maar het behaagde de Heer, dat is dat welbehagen. Hij moest de zonde straffen, maar hij wilde het doen aan een ander. Wat is dat nu toch in God? Wat zou dat nou zijn in God? Wat denkt u? Kunnen we daar nou echt niks van zeggen? Jawel, ik kan er wel wat van zeggen. Dat God dat nou wil, hè? Ja, welbehagen, maar kan het niet nader gespecificeerd worden dan? Nou ja, dat zal ik proberen. Wat is dat nu in God? Ja, weet u het al? Liefde, hè? Liefde. Ja, en dan echte liefde. Geen voorbijgaand gevoel, maar echte, eeuwige, goddelijke liefde. Ja, ik weet wel, nu begrijpen we het nog minder, maar het is het wel, liefde. En dat heeft de Zoon ook gezegd, hè, tegen Nicodemus. En we weten precies wat het is. Het kan echt zo'n woord zijn dat je echt zo troosten kan. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En weet je, wanneer je erachter komt hoe groot die liefde is. Als je zelf gaat zien hoe misselijk en vervelend en akelig en gevallen en goddeloos de wereld is. Ik heb de wereld niet lief hoor. U, hoop het niet. Nee, ik ga de wereld steeds meer haten. Die wereld. Waar alles dan precies moet zoals God het niet wil. Waar ongerechtigheid woont. De wereld die dan ook de ondergang waard is. Maar God, die de wereld geschapen heeft en dus ook 1, 2, 3 de wereld kan verdoen, doet het niet. En de Zoon komt. En de Zoon zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Kom aan, maar om te behouden. Het is de liefde van de Vader. Het is de liefde van de Zoon. Als hij gaat prediken, het welbehagen. En als we hem dan zien, beladen met de schuld van die rare Juda die zo vreemd kon doen. En van David die zo goddeloos kon zijn, al was hij een kind van God. En van al die mensen die in het Oude Testament beschreven worden, van wie we dus zwarte bladzijden kennen. Voor ons, wat werd in de consistorie gezegd, ligt vanavond een blanke bladzijde. Ja, er staan wel letters op, maar een lelieblanke bladzijde. Omdat het gaat over wie Christus is. Mooi, hè? Daarom moeten we die zwarte bladzijde dan ook lezen. Want dat heeft de Heer voor ons ook bewaard. Ja, het is Gods woord, lezen. Al is het nog zo vervelend en nog zo nare worden we nog zo neergezet als een mens en nog zo veroordeeld. Maar dat is de achtergrond. En dan op de voorgrond zien we dan het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ik zei al, wat zou dat zijn in God? Echte liefde, ja. En dat begrijp ik niet. Het is wel een grote kracht, die liefde. zodat ik hem daardoor ook ga lief krijgen. Zo sterk is die kracht van de liefde. En Johannes, de apostel der liefde, dat is niet een lief mannetje die iedereen lief kan hebben, maar die zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het welbehagen des Heren. En Christus predikt dat ook aan u. En hij predikt zichzelf als degene die voor zondaren borg wil zijn. Een oplossing brengt. Verlossing brengt. Die een weg opent terug naar het vaderhart van God en het paradijs. Wat is de blijde boodschap? Dat hij het alleen doet. En dat hij alles doet. Dat hij de weg baant en dat er niets van u bij hoeft. Niets. Dat is het jaar van het welbehagen des Heren. God weet hoe arm ik ben. Hoe schuldig ik ben. Hoe ongelukkig ik ben. Hoe verloren ik ben. Besefte ik dat maar. Klein beetje als ik het ga leren. Maar God weet het. En daarom zond hij zijn zoon. Daarom. Omdat hij weet hoe ongelukkig en diep gevallen we zijn. En dat we nog geen nagelschap zal onze zaligen kunnen toedoen. En geen cent kunnen afbetalen van de schuld. En daarom zorgde hij voor iemand die daarvoor zorgt. Dat is het welbehagen van de Heer. En dan kun je zomaar zalig worden zeker? Ja, inderdaad. Ja, dat is het welbehagen van de Heer. Ja, door het geloof natuurlijk. Ja, dat wel. Dat zegt de Heer Jezus er echt nadrukkelijk bij. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, opdat een ieder die in hem gelooft. En deze zaligmaker is een volkomen zaligmaker, dat betekent hij zorgt voor alles. Hij zorgt ook voor het geloof. En dan komen we weer op het potje roepen terug, prediken. Hoe ontstaat het geloof? Door de prediking. Zo ontstaat het geloof. Zondaren die gaan het zien, aannemen, geloven. Is het echt zo? Kan het ook voor mij? Ja, dat ontstaat dus door de prediking. Het gehoor is, het geloof is uit het gehoor. En dat is uit het woord, het horen van het woord van God. Daar zorgt dus de Heere Jezus zelf voor, die geest die op hem rust, geest des Heren, Heren is op mij, die geeft hij nu ook onder de prediking. En daarom zal het niet te vergeefs zijn. Ja, er waren heel veel mensen die niet geloofden, die wat tegenin brachten, maar er waren ook velen die geloofden. En op de Pinksterdag zijn er duizenden, hè? Duizenden. Dat is de macht van de prediking. Wat was het voor een preek dan? Nou ja, gewoon. En wie was die dominee die preekte? Een visserman. Ja, maar hij predikte het woord. Hè? En dat woord, dat wordt naar Gods belofte gezegend. Gezegend met geloof. En wat is het geloof? Dat je gaat zien, inzien. Dat je inderdaad bent zoals God je ziet. En waarom God naar je omkeek. Het geloof is dat je gaat zien, ik ben verloren. Een zondaar. Ik heb tegen u gezondigd, Heere. Ik kan de schuld alleen maar groter maken. Dat is het geloof. Het gaat er niet aan het geloof vooraf, maar dat zegt het geloof. Dan zegt Juda, ik ben onrechtvaardig. David zegt, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan ga je zien dat de komst van Christus echt een grote, heerlijke, rijke, eeuwige zegen is. Maar ook zo nodig. Kracht lag reddeloos verloren. En ik kom mezelf er niet uit oprapen. Dat ga je zien als de prediking van Christus mag weer klinken. Dat heeft dan altijd dit als achtergrond. Hè? Predik Christus, maar vergeet dus niet de Adam de eerste te tekenen, want die heeft hem echt nodig. En dat gaat altijd samen op, kan eigenlijk niet anders. Nee, kan niet anders. En dat is nu het welbehagen des Heren. Dat, en dan zien we daar de borg, de Heer Jezus. Hè. Kijk hem dan toch eens gaan. Het zware kruis beladen. Spot en smaad van mensen. En dat was nog ineens het ergste. Die doornenkroon, dacht ik vroeger, dat is het ergste. En dan later, oh nee, nee, toch niet, nee. Dat kruis, ja, dat is het ergste natuurlijk. Stel je dan zo voor. Spijkers door je handen en voeten, dat is het ergste. Ja. Het is het niet hoor. Ja, het is wel erg, moet er niet aan denken zelf. Maar het was niet het ergste voor hem. Nee. Wat was het ergste? Het dieptepunt van zijn weg. En hij wist dat het komen zou. En hij zag er wel vreselijk tegenop. En hij ging bloed zweten daarvan. Het dieptepunt was dat de schuld betaald moest worden door een uitbarsting van Gods toorn over de zonde. En de bliksem van Gods toorn sloeg in op Golgotha. Ja. Bliksem kan inslaan bij een mens, een huis. Dan zeg je, nou, dat is ook toevallig. Hè? Die man die liep daar, die werd door de bliksem getroffen. Ja. Net die man daar, weet je wel. Ja, maar dit is dat opzet achter. De bliksem sloeg in op Golgotha. En de zoon heeft daar in dat diepe lijden geweend als een kind. Die thuis kwijt is en thuis is boos op hem. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zonder, hoe kun je de zonde nog lief hebben? Heb Jezus lief, kun je weten doen. Hoe kun je de wereld nog lief hebben? Haat de wereld maar. Maar heb Jezus lief. Heb hem lief. Volg hem. Aanbid hem. Kom maar met je zonde en schuld. Hij weet hoe je bent. En dat is het wat hij ook in al die andere heerlijke woorden in Jesaja 61 duidelijk wil maken. Dat is het. En erger je er niet aan. Hè? Aan deze boodschap. Nou zegt u, dat zal toch niet gebeuren? Nou, dat gebeurt zat. Juist aan deze boodschap wordt aanstoot genomen. Omdat het de mens zo buitenspel zet. Omdat het de focus alleen maar richt op Christus. Ja, dan komt er ergernis in het hart. Denk aan Johannes de Doper. Zat in de gevangenis. En hij had ook gepreekt, zie het lam Gods, maar ook over een wan in zijn hand en het vuur. Spreekt onze tekst trouwens ook van, maar hij zag het nergens, hè? Nee, hij zag het nergens. En toen ging hij twijfelen. Hij heeft een paar van zijn discipelen gestuurd met deze vraag. Zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? En toen heeft de Heer Jezus hem onder andere met dit woord geantwoord. Dat alles wat er gebeurde, was het welbehagen van de Heere. De bliksem sloeg niet in dat moordenaarshol. Toen de hoge priester zijn klederen verscheurde en zei, hij heeft God gelasterd. De bliksem sloeg niet in, als toen zondaren hun eigen weg gingen. De bliksem trof Juda niet, toen hij op stap ging de wereld in. De bliksem heeft mij ook nog nooit getroffen. En ik hoef niet aan u te vragen. U ook niet, dat weet ik zomaar. De bliksem heeft Christus getroffen. En dan ook volkomen. De Heer Jezus is degene die dat ook wilde ondergaan. En deze straf wilde dragen en wegdragen. Want hij was ook zonder zonde gelukkig en daarom kon hij ook de straf dragen. En wegdragen. En de toorn van God stillen. Kan u niet? Nee. Hoeft ook niet hoor. Hij heeft het gedaan. De toorn van God gestild. En als je daarop ziet, dan kan het hart zo ontzettend verblijd worden. Dan zie je, ja, je leeft echt in de dag van de zaligheid. Ik kan zalig worden. Er is genade voor mij. Er is bloed dat reinigt van alle zonde. En mag mijn hart wel eens zingen, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Gelooft u dat wel van God? Kom niet met ja maar hoor. Johannes de Doper, de discipelen kwamen terug en die zeiden dus wat de Heer Jezus allemaal deed. En heeft de Heer Jezus er wel bij gezegd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Ergert u zich maar niet aan de Heer Jezus. Dat wordt je val. Maar val voor hem neer. En erken hem als de koning. De zaligmaker. Ja, dat kan dus zijn ergernis, hè. En daarom vinden de dwaalleraren zo'n ingang in de wereld. Tijd van het Nieuwe Testament van deze christelijke kerk al dwaalleraren, ja. Wat zij leerden ging erin als zoete koek. Ja, Christus, ja, dat was wel de verlosser. Maar wij moesten ook nog wat doen. Ja, wij moesten dit nog doen en dat niet nalaten. En dat was dan ook de grond voor de zaligheid. Dat moest allemaal, ja. En dat gaat er wel in, maar het is Christus alleen. Het is Christus alleen. Het is Christus alleen. Als u nog wat moest toevoegen, dan ging u nog verloren. Hoeft niet. Wat zou u nog willen toevoegen aan het werk van Christus? Noem eens wat. Wat zou u nog willen toevoegen? We hebben toch niks? Kan niet. Nee. De Bijbel is er duidelijk over en zegt: geloof in de Heere, Jezus Christus, en gij zult zalig worden. Dit is het evangelie tenslotte dan ook wat gericht wordt aan zondaren, wat tot ons komt. Ja. En de Heer Jezus heeft een keer in Nazareth gepreekt, waar hij geboren was, waar hij opgegroeid was, hè? In Nazareth, natuurlijk geboren in Bethlehem, maar opgegroeid in Nazareth. En hij heeft al heel gauw, is hij met Jozef en Maria meegegaan naar de synagoge op zaterdag. En toen hij 30 jaar was, heeft hij daar een keer gepreekt, hè? Ja, hij stond op de preekstoel. En de mensen, staat bij, aller ogen waren op hem geslagen. Nou ja, dat betekent niet dat ze allemaal naar de preekstoel keken, want dat moet ook wel natuurlijk, maar het betekent ze waren verwachtingsvol. Het was geen heilbegeerte, nee. Nee, het was geen heilbegeerte. Ze hadden zoveel mooie dingen van hem gehoord en nu zou hij toch ook hier in Nazareth wel wat doen. Ja. Een wonder, blinden de ogen openen of een dove het gehoor geven, een melaatse reinigen. Ja, daar hadden ze wel recht op. Maar de Heer Jezus, die wist dat. En wat is dat erg, dan slaat de prediking ook niet aan. Hij heeft de boekrol gekregen van Jesaja en hij zocht even. Staat, hij vond, dus heeft echt naar gezocht. Hij dacht, dat ga ik lezen, Jesaja 61. En toen hij dat gelezen had, wat wij vanavond ook gelezen hebben, toen zei hij, in heden, daar heb je het woord weer, hè? Heden, de dag der zaligheid. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hier staat voor u de zaligmaker. Nou, dat vonden ze toch wel heel wat, hè? Ja. En dan verder geen wonderen. Nee, want hij zei, ja, maar jullie zijn net zoals vroeger. In Israël waren veel melaatsen, maar niemand vertrouwde op God. En toen heeft de Heer Naaman de Syriër gerezen. Ja. En in de tijd van Elia waren er ook heel veel weduwen. En er was honger en zo, en dorst. Maar tot niemand ging de Heer dan tot die weduwe van Sarfat. En toen werden ze zo boos en hebben ze van de preekstoel afgehaald. Nou, en geduwd en getrokken de stad uit, hè, om een afgrond te duwen. voor Maria ook wat geweest. Ja, ik zie nog het gezicht van mijn moeder toen ik voor het eerst preekte. Die moeders, oh die moeders, ja. Maria zat er ook in de kerk, hè. Ja. En toen werd de zomer de preekstoel afgesleurd. Het zwaard ging door haar ziel. En waarom? Het was toch zo'n mooi stuk uit de Bijbel wat hij las. En hij zei ook nog dat dit nu in het heden vervuld werd. En ja, dat was de ergernis. Ze rekenen erop, ze hadden er recht op. Ze waren niet arm geworden. Want dat zegt dan de Heer Jezus ook tegen Johannes de Doper. Hè? Dat haalt hij er dan bij. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Je moet blijkbaar arm zijn van geest dan. Hè? Arm van geest. Zodat het evangelie zal aanslaan. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Geliefde gemeente, straks begint het kerkelijke jaar weer. Hoe lang duurt het jaar van het welbehagen des Heeren al bij u? Hoeveel jaar bent u? Schat zo u, zo'n 40, hè, zoiets, of niet? Ja, misschien ben ik een beetje te ver, maar dan leeft u al 40 jaar in de dag der zaligheid. Ja. En als je een jaar of 20 bent, 20 jaar, hè, in de dag der zaligheid. Wat heeft dat nu opgeleverd? Je mag het voor niet voor deze keer, opnieuw weer horen. Hè, dat er een weg is. Dat er bloed is. Dat er vergeving is. Dat er een God is die genadig is. En die zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Wat heeft het uitgewerkt? Het gaat ook altijd tegen de achtergrond van wie we zelf zijn. Hè? En daarom kan er ergernis zijn. Maar waarom zou je je stand ophouden? Word toch eens wat je bent. Dat is alles. Je hebt niks te verliezen, maar alles te winnen. Zonder worden voor God. We zijn er zo op tegen. En ook als onze natuur wordt aangewezen en onze zonde, dan zijn we er ook niet 1, 2, 3 mee eens. Ik denk aan dat verhaal van Paterson. Paterson was een evangelist in Edinburgh in Schotland in de 18e eeuw. Hij werkte in de krotten, in de achterbuurten ja, van Edinburgh. Toestand daar, geen werk, die mensen allemaal. Geen gezondheid, ze waren allemaal ziek. Ze leefden bij elkaar, bovenop elkaar. Allemaal ziekten en narigheid. Ja, vrouwen die zich dan gaven als hoer en zo. Om een beetje aan de kost te komen en al die dingen meer. Daar heeft hij gewerkt, hè? Ja. En dan heeft hij nog, met zegen heeft hij dat gedaan. Want hij deed net als de Heer Jezus. Hij verkondigde aan die mensen het welbehagen van de Heer. En de mensen zeiden tegen die Paterson. Vrienden en zo, en waar die vandaan kwam. Wat moet je daar doen? Wat moet je daar toch doen in die achterbuurten? Die smerige mensen? Je zal zelf nog ziek worden. Maar zegt die Heer Jezus, zit dat toch ook? En ze hadden op de duur een zaaltje. Ja. En hij was ook echt eerlijk hoor. Hij zei, zijn leven zoals jullie, dat is echt zonde tegenover God. Er moet verandering in komen. En hij wees de zonde ook duidelijk aan. Het was een keer dat hij dan naar de preek, was geen dominee, een evangelist, maar goed, na de dienst ging hij de deur uit van de kerkzaal en daar stond een vrouw, een K, zo, hè, voor hem. Wie heeft jou over mij verteld, zei ze. Nou, zei Paterson, wat bedoel je? Ja, maar zomaar de vuile was buiten te hangen en alles te zeggen wat ik gedaan heb. Daar hebben anderen niks mee te maken. Oh, zei Paterson, ja, hoor eens, ik heb gewoon gezegd wat in het mensenhart leeft. Nou, hij kon praten, maar het hielp niks. Kwaad werd ze, ze hoefde er niks meer van weten. Ja, dat is de ergernis. Na een week was het over. Ja. Na een week sloeg het evangelie naar binnen. Paterson heeft het bezocht en gezegd, het is toch allemaal waar wat ik gezegd heb? Ja, het is wel waar. Nou, voor zulke mensen is de Heer Jezus nou gekomen. En dat sloeg bij haar naar binnen. Ja, het werd een echt een sieraad daar in die achterbuurtgemeente. Die vrouw, die K, hè? Ja. Het evangelie, dat doet wonderen. En daarom, als je op hem hopen mag, borstel niet langer, hè? Borstel niet langer tegen hem. Geef je over. Dat vertelde Spurgeon ook van een man die viel in de Theems, de rivier de Theems in Londen. Het werd al gauw duidelijk dat hij niet zwemmen kon. Om hulp roepen en zo, mensen erbij. Toen sprong er een man achterna om hem te redden. Die kon wel zwemmen. Maar die bleef even afstand houden. De mensen dachten, nou man, red hem. He, breng hem aan de kant. Dat deed hij niet. En na een poos deed hij het dan. He. En toen vroegen ze, waarom wacht hij nou zo'n poos? Waarom redde hij hem nou niet gelijk? Ja, zei die man, hij was aan het proberen zichzelf te redden. En te worstelen. Hij moest eerst daarmee ophouden. Toen kon ik een beet pakken en naar de kant brengen. En zo is het nou ook met een zondaar. He. Worstel niet langer. Geef je over aan de Heere. En vertrouw op hem dat hij de zaligmaker is. Die met u ook wel raad weet. Als hij zo'n diepe weg is gegaan. Is de vrucht daarvan de weg van de verhoging. Kind van God worden. Door God worden aangenomen. Zalig worden. Uit vrije genade. En dan eindigen daar waar de Heere ooit, heel lang geleden mee begonnen is, met het welbehagen. Eindigen daarin en eeuwig zingen van Gods welbehagen. Geve de Heere dat ook aan u en mij. En de psalmen zingen van Christus. Er is ook een psalm, daar hoor je Christus zelf zingen. Psalm 40, vers 5. De prins of de koning der predikers kunnen we hem noemen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst. Uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Amen.